Agendapunt 11. Het is het raadsvoorstel financiële stukken gemeenschappelijke regeling RD4. Wie van de commissie mag ik hier in de eerste termijn het woord overgeven? Geef ik het woord aan de heer Sero van Leefbaar.
Dank u wel, voorzitter. Wij zien bij de toelichting op de jaarrekening 2025 en de trend die geschetst wordt ten opzichte van 2024, onder de opsomming dat er een afname is van papierinzameling door de verschuiving naar karton CQ-verpakkingsmateriaal. Maar wat wordt hiermee eigenlijk mee bedoeld? Er zal meer karton en verpakkingsmateriaal zijn, kan ik me voorstellen, in het kader van alle pakketjes die iedereen ontvangt. Want er zit dan meer karton en verpakkingsmateriaal aan dan papier, want de reclames die nemen af. Maar wat is de trend wat ze hiermee bedoelen? De hoeveelheid, blijft die gelijk in kilo's of niet? Dat is hieruit niet zichtbaar. Dan verder hebben wij geconstateerd dat de bijdrage voor 2027 stijgt met ongeveer het bedrag van 25. En dat kunnen we alleen maar prima vinden, omdat hiermee de inzet van de voorziening afval het effect voor de burgers geminimaliseerd gaat worden. Dank u wel.
En dan geef ik het woord aan de heer Cornelissen van het CDA. Dan kijk ik naar de heer Sperk voor beantwoording van de vragen in de eerste termijn.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik zal beginnen met het antwoord op de vraag van het CDA. Het enkelvoudige verslag van 25 is vandaag nog nagezonden. Dus als het goed is, moet dat nu een IBAP staan. En de vraag van Leefbaar. Ja, u hebt het wel bij het gelijke eind. Ja, want er wordt momenteel meer karton gebruikt dan papier. En het heeft natuurlijk zijn redenen. De hoeveelheid ingezameld oud papier, die neemt al eigenlijk jarenlang af. En een belangrijke oorzaak daarbij is het verankeren van de samenstelling van het papierafval. Ja, de traditionele papierproducten zoals folders, reclamefolders, kranten, etc., dat wordt steeds minder. En er komt gewoon een toename van karton door het versturen van pakketjes en eigenlijk in die trant dan, die wel wat lichter zijn in het geheel. Uw feitelijke vraag, duid u dan op, blijven de kilogrammen gelijk? Ik moet heel eerlijk zeggen, het verschilt niet veel, maar ik weet de getallen niet meer. Ze staan ergens in de bijlages van RD4. En dan zie je het verschil van 26 en voorgaande jaar, als het goed is. Daar staat dan in hoeveel kilo's dat er daadwerkelijk wordt opgehaald. En u krijgt van mij de toezegging dat ik dat voor u na ga zoeken en dat u dat dan schriftelijk krijgt toegestuurd. Dank u wel.
Dan kijk ik nog even rond in de tweede termijn. De commissie nog vragen heeft met deze toezegging dat deze vraag nog schriftelijk wordt nageleverd. Rest mij dan alleen nog de vraag, is het stuk rijp voor beraad in de raad? Kijk ik naar Leefbaar.
Akkoord.
Akkoord. Burgerbelangen.
Akkoord.
CDA. Samen 1.
Akkoord.
Perfect. 4 fracties voor, dus het stuk gaat door naar de raad. Brengt mij dat bij agenda punt 12. Dat is het raadsvoorstel financiële stukken veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wie van de commissie mag ik hier in de eerste termijn het woord overgeven? Geef ik u het woord, meneer Smeets.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst vinden we het fijn om te lezen en goed om te lezen ook dat er een aandachtspunt wordt gemaakt van de weerstandscapaciteit en dat die wordt verhoogd. Dus dat is het eerste. En dan over de bijlage van de conceptbegroting of er maatregelen worden genomen voor de dalende solvabiliteitsratio en met name rondom de reserves en de voorzieningen. Dat geldt ook voor de structurele exploitatieruimte en daarna de vraag wordt er dus ook prioriteit hieraan toegekend. Dank u wel.
Wie kan ik het woord geven ter beantwoord? Oh, mevrouw Honings, voor samen 1 geef ik u het woord.
Dank je. En operationele vraag, met name ter bevestiging. We betalen nu natuurlijk op basis van de regio. Dus klopt dit dat nog steeds de kazerne Bocholt onderdeel is van de planning voor verbouwing 2030? Kunnen u dat bevestigen? En de tweede is of de ontwikkelingen in onze bijdrage voorkomen uit het, welk gedeelte daarvan voorkomt uit het ingroeimodel en wat uit reguliere ontwikkelingen. Waarom vraag ik dat? Zodat we als raad een onderscheid kunnen maken tussen een tijdelijk effect van een ingroeimodel en structurele kostenontwikkeling. Dank u.
Geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom eerst even terug op de vragen van Leefbaar. Ja, kijk, de veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling, hè, waarbij de solvabiliteit continu wordt gemonitord. Dat gebeurt natuurlijk door het dagelijks bestuur. En er zal altijd dialoog plaatsvinden tussen dagelijks bestuur en de directie van de veiligheidsregio. Die aandacht voor de hoogte van het weerstandsvermogen en de relatie met de deelnemers, ja, die verliezen we daarbij natuurlijk ook niet uit het oog. Zie ook naar de resultaatbestemming van 25, dat hebben jullie kunnen lezen uit het stuk. En met betrekking tot de structurele exploitatieruimte geldt eigenlijk ook dezelfde bestuurlijke afspraak om een sluitende begroting, een nulbegroting aan te reiken voor de deelnemende gemeente. Zodat we binnen de gestelde kaders blijven, lees dat we de bijdrage per inwoner niet verhogen. Daarmee vermijden we natuurlijk ook het risico wat zou kunnen ontstaan, zodat we nog meer moeten gaan bijbetalen aan de veiligheidsregio. Behoudend, en dat geef ik wel even aan, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere GR'en, autonome ontwikkelingen. We hebben een paar keer vanavond ook al de geopolitieke ontwikkelingen gehoord. Dat geldt natuurlijk voor een veiligheidsregio ook. Ook die zijn constant natuurlijk met materieel onderweg. Met betrekking tot de vraag van Samen 1 is het inderdaad zo dat nog steeds tot 2030 inderdaad de planning is. Wat betreft de tweede vraag, daar komen we schriftelijk op terug. Ja? Dat geloof ik waren de vragen die ik diende te beantwoorden. Dankjewel.
Inderdaad, het waren de opstaande vragen. Kijk ik even rond voor de tweede termijn. Wie kan ik in de tweede termijn het woord geven? Niemand. Met de toezegging dat de tweede vraag het inzichtelijk maken welk deel van de ontwikkeling van de bijdrage schriftelijk wordt nageleverd. Rest mij nog de vraag, is het stuk rijp voor beraad in de raad? Kijk ik naar Leefbaar.
Akkoord.
Akkoord. Burgerbelangen.
Akkoord.
CDA.
Akkoord.
Samen 1.
Akkoord.
Wederom, vier fracties vinden het stuk rijp voor beraad in de raad. Dus het stuk gaat door naar beraad in de raad. Dat brengt mij dat bij agendapunt 13, dus het raadsvoorstel financiële stukken, gemeenschappelijke regeling, zorg en veiligheidshuis, Parkstad, oftewel ZVHP. Wie van de commissie mag ik hier in eerste termijn het woord geven? Geef ik het woord aan de heer Smeets.
Dank u wel, voorzitter. Wat we kunnen lezen, het positieve saldo op de jaarrekening komt door een niet ingevulde vacature. De vraag daarbij is, heeft dat invloed gehad op de dienstverlening en het eventueel kunnen nakomen van afspraken? Zo niet, is er dus efficiëntiewinst mogelijk, natuurlijk. En dan hebben we nog een vraag over een verduidelijkende vraag. Op bladzijde 5 kunnen we vinden een zin, tenzij het ZVHP bestuurlijk kiest om als deelnemer toe te treden tot de GR Solido of de ICT-dienstverlening, alsnog te worden aanbesteed, blijft overigens sprake van een onrechtmatigheid. Die zin zouden wij graag verduidelijkt hebben, alsjeblieft. Dank u wel.
Wie kan het woord geven? Mevrouw Schepers, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een drietal vragen, meneer Smeets, ga ik proberen te beantwoorden. Het positieve financiële resultaat is inderdaad het gevolg van die onderuitputting, dus het niet invullen van een aantal vacatures. En dat is in afwachting van een aantal opdrachten plus taken die nog steeds bekrachtigd moeten worden. U ziet ook het overzicht van een aantal lopende projecten en taken. U stelt inderdaad de voorgestelde overdracht van het resultaat 24 en het overschot naar 25, of dat voldoende zou zijn voor 26. Net zoals bij de regeling waar we het net over hadden, veiligheidsregio, maar ook andere regelingen, is het bij het Zorg- en Veiligheidshuis dus ook dat we naast de structurele gelden, dat is die inwonersbijdrage weer hè, per inwoner van deze gemeente, ook incidentele financiële middelen krijgen. En die gelden ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis voor separate opdrachten van, om die ze van enkele gemeenten krijgen, om die te financieren. Ook dat was na te lezen in het stuk. En het spreekt voor zich dat dat voor zo'n zorg- en veiligheidshuis, die ook nog niet heel lang die gemeenschappelijke regeling hebben, dat dat nog steeds wel een uitdaging is om met deze middelen structureel in te regelen en te zorgen voor diezelfde continuïteit die wij verlangen van een zorg- en veiligheidshuis. De vraag of dat voldoende is, ja goed, altijd afhankelijk natuurlijk van landelijke, regionale en ontwikkelingen, waarvan we natuurlijk ook niet altijd weten wat gebeurt daar in de toekomst, wat betekent dat voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Dus we hebben altijd wat ik noem een ruimte waarvan we hopen dat we die wel kunnen gaan invullen. Dan over Solido, maar zometeen bespreken we natuurlijk ook de gemeenschappelijke regelingen Solido. Maar tot nu toe heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een dienstverleningsovereenkomst voor de ICT en alle werkzaamheden die zij vragen om uit te voeren door Solido. Ze zijn wel in gesprek eventueel om te komen tot de toetreden van de GR Solido, maar dan praat ik over het eind van dit jaar waar we wellicht daar op terug kunnen komen. Dus vandaar, en de onrechtmatigheid is dat ze nu van €66.000 betalen en als ze dan deelnemer worden gaat, stijgt dat bedrag naar €80.000. Daarvoor spreken we dan hier van een onrechtmatigheid, want tot een bepaald bedrag is het rechtmatig. Ja? Voor zover?
Kijk ik de commissie nog rond of er nog vragen zijn in de tweede termijn? Nee. De rest mij alleen nog te vragen. Is het raadsvoorstel rijp voor beraad in de raad? Kijk naar Leefbaar.
Akkoord.
Burgerbelangen.
Akkoord.
CDA.
Akkoord.
En samen 1.
Akkoord.
Dat brengt mij dat bij agenda punt 14. Dat is het raadsvoorstel financiële stukken gemeenschappelijke regeling Solido. Voordat wij aan dit stuk starten, wil ik graag de dames, mevrouw Jammersheim van Solido en mevrouw Jennen als ambtelijke ondersteuner naar voren vragen. Wacht ik even tot bij de dames zitten en dan zal ik dan het vragenrondje starten. Geef ik nu even het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Gezien de vragen die er zijn rondom de gemeenschappelijke regeling Solido, hebben wij het voor nodig geacht om Solido persoonlijk uit te nodigen. Valerie zal inderdaad als MT-lid processen binnen Solido uw vragen proberen te beantwoorden. Ondersteund natuurlijk ook door Anouk. Dank u wel.
Wie van de commissie mag in eerste termijn het woord geven? Dat is de heer Thomas. Begin ik met mevrouw Honing samen 1.
Dank u wel. Allereerst weer welkom, dames. Alweer. Zie je elkaar twee keer op een dag. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb eigenlijk een korte vraag. Gedeeltelijk is die wel verklaard in de stukken, maar ik vind het wel goed om het erover te hebben. We zien eigenlijk dat er toetreders zijn van nieuwe deelnemers. Maar de kosten blijven toch stijgen. En ik begrijp dat het gedeelte is dat licenties wat duurder worden. Maar op een gegeven moment zouden we wel verwachten dat er schaalvoordelen ook de eigen bijdrage omlaag zou moeten gaan. En waarom zien we daar niets van terug? Dank u.
Geef ik het woord aan de heer Cornelis, de CDA.
Een verschillend pakket hebben wat ze af. Als het zo is dat de gemeente Simpelveld een ander pakket heeft afgenomen van een andere gemeente, waardoor die andere gemeente een relatief besparing hebben, is het dan zo dat dat taken zijn die binnen het ambtelijke korps van die gemeente gedaan worden, dat het Simpelveld niet gedaan wordt of niet gedaan kan worden? Dus met andere woorden, specifiek toelichting op die percentages, dat daar verschil in zit. En met name vanwege die toelichting onder andere, of die verschillen worden aangegeven, of dat ook te maken heeft met een keuze binnen de gemeente Simpelveld om een aantal dingen uit te besteden die misschien ook, maar dat weet ik niet, ik denk dat dat daar technisch, ook door de ambtenaren zelf binnen Simpelveld gedaan zou kunnen worden.
Dan geef ik het woord aan de heer Boltong van Burgerbelangen.
Dank u wel, voorzitter. Opvallend zijn de relatief grote financiële tekorten ten opzichte van de begroting in de jaren 26-29. Deze wijken meer dan 10% af ten opzichte van onze eigen begroting. Dit wordt ons inziens onvoldoende verklaard, waarbij ons inziens ook de dienstverlening op een aantal punten voor verbetering vatbaar is. Wij zouden graag een kritische zienswijze, zeker uw reactie daarop willen zien. En horen deze reactie graag tegemoet. Tot zover.
En dan geef ik het woord aan de heer Thomas van Leefbaar.
Ja, dank u voorzitter. En ook welkom aan de ondersteuning. En ik hoop dat de ondersteuning dadelijk ook ons tot andere inzichten kan leiden. En dat is de introductie van het standpunt van Leefbaar. We hebben kennis genomen en de stukken bestudeerd. En we zijn tot bevindingen gekomen die ons niet geruststellen. We hebben veel bedenkingen en twijfels over de stukken die ingediend zijn. En ik wil, in feite wil ik me beperken tot drie thema's waar wij moeite mee hebben, waar we een verduidelijking in zoeken. En ik hoop dat jullie daar ons adequate antwoorden op kunnen geven. De eerste is de bedrijfsvoering. Ik heb stellig de indruk, misschien zelfs de overtuiging, dat jullie de bedrijfsvoering niet op orde hebben. En dat is een boute uitspraak die ik doe, maar die nodig ik uit om die toe te lichten en mij op andere gedachten te brengen. Op de eerste plaats baseer ik me op wat zojuist ook door de collega's van de Burgerbelangen is ingediend. Dat ik enorm geschrokken ben van de gigantische bijstelling in de begroting. Ik heb dit zelf of nog nooit meegemaakt dat alleen maar uit kostenoverwegingen, want er zijn geen strategische keuzes gemaakt, er zijn geen beleidswijzigingen plaatsgevonden, dat er een 15% zijnde 2,5 miljoen in begroting wordt bijgesteld, waarbij de gemeente Simpelveld 22% hogere kost heeft met een bijdrage extra bij van 90.000 euro. Ik had die 90.000 euro liever gezien in het sociaal domein of dadelijk bij de discussie over de bezuinigingsvoorstellen. Dus dat vind ik heel spijtig. En de reden die ervoor gegeven wordt, die ligt in, dat is tegenwoordig ook algemeen, bij de geopolitieke omstandigheden. Ja, ik vind het echt niks, dit argument hier. B, uit de licentiekosten die gestegen zijn, en C, uit de CAO-afspraken. Mijn eerste vraag is of er niet alleen gekeken is naar externe omstandigheden, maar of ook intern een zelfreflectie en evaluatie heeft plaatsgevonden over het functioneren van de interne organisatie, met name ten aanzien van de processen. Daarnaast zie ik ook dat de licentiekosten zijn gestegen, maar ook zijn gestegen doordat een aantal projecten niet tijdig zijn afgerond. En dat betekent ook een interne factor. Ik vraag me af of het projectmanagement op orde is bij Solido. Dus dat is ook een vraag. De derde vraag die ik heb is de solvabiliteitsratio. Die is 3 jaar achter elkaar gedaald en zit nu op het zorgwekkende cijfer van 3%. Jullie geven zelf aan dat een normaal cijfer is tussen de 20% en 40%. Hier vraag ik me af welke verbetermaatregelen jullie hier zullen treffen. Ik ben ook, in feite ben ik het eens met de conclusie van het dagelijks bestuur dat dat Solido een taakstelling van 300.000 euro heeft opgelegd. Dat is niet omdat jullie het zo goed gedaan hebben, maar ik denk dat dat meer een bevestiging is dat de bedrijfsvoering niet op orde is. Ik hoor graag jullie reactie hierop. Het tweede betreft de innovatie. Ik juich toe dat er een innovatiefonds komt, maar dan vraag ik me wel af waarom in het stuk staat dat de bedragen uit het innovatiefonds bestemd zijn voor professionalisering en verbetering van de dienstverlening. Ik zou verwachten dat je geld in het fonds stopt puur gericht op innovatie. In dat verband vraag ik me af of jullie een innovatiebeleid hebben of een visie op innovatie. En de laatste, dus het derde thema, is de kwaliteit van de dienstverlening. Jullie, in de stukken wordt regelmatig geopperd dat jullie een efficiënte organisatie zijn, dat jullie enorme successen boeken. Ik had graag een paar voorbeelden gezien waaruit blijkt dat jullie efficiënter zijn gaan werken en dat dat ook zijn weerslag vindt in resultaten. En de laatste is een heel praktisch puntje, maar dat bevestigt wel ons beeld van de dienstverlening. Vorige week woensdag hebben wij een zestal medewerkers van Solido bezoek gehad met een supervisor of coördinator. En die, wij kregen de gelegenheid om de nieuwe iPads of laptops te ontvangen en die te installeren. En we waren met vier mensen. En een van de collega's die werd binnen een half uur goed geholpen. De tweede collega die heeft er drie kwartier gezeten en die is net voldoende geholpen, maar niet in alle opzichten. En de derde collega die heeft er twee uur gezeten, die is helemaal niet geholpen. Maar die heeft gezegd, zoek het je maar verder uit. En een vierde voorbeeld is een wethouder die drie uur lang niet zijn eigenlijke werk kan doen, omdat daar hij ook problemen met de laptopinstallatie heeft. Spijt me dat ik daar zo direct en hard op inga, maar mijn doel is gewoon dat jullie ons overtuigen, mij overtuigen, maar ook om mijn fractie, dat jullie wel in controle zijn, dat jullie de zaken op orde hebben en dat wij een inschattingsfout gemaakt hebben over datgene wat jullie rapporteren. Dankjewel.
Voordat wij overgaan tot beantwoording van deze massaliteiten vragen, ga ik even het woord geven aan mevrouw Schepers, als portefeuillehouder van dit raadsverslag.
Dank u wel, voorzitter. Voordat de collega's zo meteen inderdaad ingaan op dienstverlening en op detailvragen, denk ik dat u heel duidelijk was, meneer Thomas, over uw onvrede. Maar daar ga ik op reageren. De gemeenschappelijke regeling Solido is nog heel erg jong, u weet dat. We komen van een fase dat we vanuit, ik noem het altijd vanuit de kelder in Heerlen, Parkstad IT, gegroeid zijn naar die zelfstandige regeling. We doen dat nog steeds met 75% van dezelfde mensen van toen. Want er zijn geen gelden of geen kapitaal om mensen te vervangen die wij wellicht, andere mensen, anders opgeleid, anders geschoold, die wij nodig zouden hebben. Daarvan zeg ik niet, zeg ik niks over die mensen, maar dan zeg ik wel iets over de uitdaging waar Solido zich mee geconfronteerd ziet. En daar wil ik iets over zeggen. Solido is niet enkel de beheerder of degene die laptops uitgeeft of telefoons, maar Solido adviseert, integreert, denkt aan nieuwe applicaties, levert maatwerk en beheert complexe systemen. Tel daarbij bijvoorbeeld de ontwikkeling van AI, dan begrijpt u ook dat dat doortelt in de manier van werken, maar zeker ook in een kostenplaatje, waar we ons op dit ogenblik mee geconfronteerd zien. Ik licht even cybersecurity uit. Digitale veiligheid wordt zwaarder en complexer. We verwachten van Solido dat die data, de systemen en de cloud-omgevingen goed beveiligd zijn. Tot op de dag van vandaag, en ik hoop niet dat we het gaan meemaken, zijn wij als partners van Solido niet gehackt. Gelukkig. Ik ken andere organisaties die wel gehackt werden. Denk bijvoorbeeld aan de politie. En tegelijkertijd worden die aanvallen ook iedere dag professioneler. Dat komt ook door AI. We hebben dagelijks meer dan 1000 aanvallen te verwerken. Om even concreet en feitelijk te zijn. Dus we hebben dus niet alleen met z'n allen veel meer awareness nodig over het feit wat Solido doet, behalve de beheertaken. Maar we hebben misschien ook veel meer training nodig met elkaar. Voor een beter AI-beleid, governance en veilige werkprocessen. En dit gaf ik net al aan. Ook hebben we een tekort aan geschoold personeel. Goed geschoold personeel. Die mensen moeten zich ook verder doorontwikkelen om die uitdagingen aan te kunnen die ik net zei. Dus voor Solido, maar voor het algemeen voor ICT-dienstverleners, is het ook lastig om goede mensen te vinden en te behouden. En moeten de huidige medewerkers, ik zei het ook al, bijgeschoold worden, zeker op vaardigheden van AI. Maar daar gaan mijn collega's zal ik nog even op door. En daarbij is een stijgende vraag in die arbeidsmarkt ook naar mensen met kennis over cybersecurity, data en softwareontwikkeling. Ja, ik durf het woord geopolitieke ontwikkeling niet meer in de mond te nemen, maar we hebben er mee te maken. We worden geconfronteerd met autonome kosten, alleen al 25% stijgen de Microsoft-licenties, cloudkosten en de afhankelijkheid van grote platforms. Ja, daar wil ik verder niet gedetailleerd op ingaan. Dus wij, Solido, moet rekening houden met wetgeving en compliance, regelgeving, AVG, de NIS 2, de sectorregels en de strengere eisen rondom het databeheer. Weet daarbij ook de technologische veranderingen, die kennen we bijna nieuw iedere dag. Wat ik wil zeggen, en daarna geef ik de collega's het woord. We hebben te maken met een uitdagend vraagstuk. Om van die traditionele ICT-leverancier te veranderen naar een strategische partner die security, cloud en compliance en AI slim kan coördineren. En dan geef ik jullie nu het woord. Alsjeblieft.
Wie mag ik het woord geven?
Geef ik het woord aan mevrouw Jammerstein.
Dank u.
Hammers of Jammers?
Ja, Jammerstein.
Jammerstein. Geef ik u het woord.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Solido werd net al even benoemd. Even voor de beeldvorming. Als je kijkt over afwijkingen in onze omgeving die we hebben geconstateerd. Het waren er 30 miljoen vorig jaar. Dus dan zie je de hoeveelheid van kleine aanvallen van iemand die gewoon als hobby iets probeert. Tot de Russische kant die we ook zien gebeuren. Dus het is een heel spannend werkveld waar we zitten. Wij doen dat. Wij ondersteunen daarin 4500 eindgebruikers iedere dag. Wij leveren ondersteuning bij 900 applicaties, omdat die gebruikt worden door alle ambtenaren iedere dag. Om dat allemaal in de lucht te houden. Dus dat doen we met het hele glasvezelnetwerk hier in Zuid-Limburg. Dan moet je het hebben over kilometers voor de hele regio. En dat is allemaal onze verantwoordelijkheid om dat goed draaiende te houden, terwijl we tegelijkertijd ook die verbeterslag en die verandering ingaan. Dat even in de context waar ik het even in wil plaatsen, waar we mee bezig zijn. De stijging van de kosten, ondanks dat we nieuwe toetreders hebben, dat er geen dalend effect is, ik snap die verwarring wel. Wat we zien is dat de stijging van de kosten zit ook in een stukje gebruik. Heel veel zit in het verbruik en de consumptie van data voornamelijk. Daar zien we een exponentiële toename. Het komt ook onder andere door de inzet van AI op verschillende vlakken. Daar zit ook een soort consumptie in de cloud in. Daar betaal je ook gewoon voor. Wij helpen ook al onze deelnemers om te kijken hoe je daar verantwoord mee om kunt gaan. Om die kosten ook binnen de perken te houden. Maar daarnaast zie je ook nog de Nederlandse digitaliseringsstrategie, waarin een keiharde discussie is over soevereiniteit. En of je zaken niet ook lokaal moet doen. Er was een totale beweging om alles in de cloud allemaal maar weg te zetten. En nu is de discussie gezet van moeten we niet alles weer ook een stukje lokaal houden. En onze hele prognose was om ons eigen datacenter wat we hebben, wat wij ook beheren, om dat langzaam uit te faseren tot het minimum. Maar dat kan niet. Want de beweging is om het simultaan ook te laten bestaan. Dus we zijn genoodzaakt om toch bepaalde investeringen uit te stellen of juist te doen om dat in de lucht te houden. En dat heeft ook te maken met de geopolitieke situatie. Ik zeg het weer, maar we kunnen er niet omheen. En dat heeft wel een effect ook weer op onze begroting gehad. En dat was iets wat we voor januari vorig jaar, want we doen het aan het begin van het jaar, voorgaande jaar, die begroting opstellen, was dat nog niet aan de orde, was dat nog niet een discussiepunt en was dat ook nog geen thema. En dat zijn wel dingen die wij mee moeten nemen in onze prognoses naar de toekomst.
Was dat een interruptie, mevrouw Honings?
Jazeker, want mijn vraag is goed beantwoord. Ik heb nog een vraagje terug, ja.
Als op de reactie, of anders wil ik u verzoeken om in de tweede termijn te doen, als het een nieuwe vraag is.
Is geen nieuwe vraag.
Is geen nieuwe vraag, ter reactie, dan geef ik u de ruimte om te interpreteren.
Nee, wat ik wil zeggen is, voor mij is het verhaal inderdaad duidelijk. Ik las het ook uit de stukken, ik zie dat overal om me heen. Dus ik was niet geschrokken, ondanks het grote bedrag. En ik ben vaak wel van de euro's. Mijn vraag zag er meer op toe van oké, als het dadelijk gaat groeien en jullie gaan ook meer naar die volwaardige GR, hè, dus er loopt heel veel tegelijk voor jullie, want jullie zitten ook een beetje in transformatie. Komt er dadelijk wel een soort van een omslagpunt dat een nieuwere toetreder ook gaat leiden tot een afname in de bijdrage richting de toekomst toe? Ik begrijp dat op data, et cetera, zal dat niet gaan gebeuren, maar er zullen ook wat overheidszaken zijn die dan misschien beter gedeeld kunnen worden.
Sorry, geef ik u het woord, mevrouw Jammersheim.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is helaas niet leesbaar in de stukken, maar het dalende effect zit in de basis van de bedrijfsvoering. Want dat zit er eigenlijk wel in. Want wij gaan niet uitermate extra mensen plussen omdat wij één extra deelnemer hebben toegevoegd. We hebben daar alleen wat uitvoerende capaciteit aan toegevoegd om dat, het uitvoerende werk te doen. Maar verder niet in onze bedrijfsvoering en ondersteunende taken. Dat hebben we genoeg opgenomen in de dingen. Maar wij kunnen niet laten zien in deze stukken hoe die nivellering heeft plaatsgevonden. Ik geef wel al de winstwaarschuwing aan jullie allen. IT-kosten stijgen. Jaar na jaar. De consumptie van IT stijgt jaar na jaar. Als we iedere keer kijken naar het gemiddeld huishouden, was dat 20 jaar geleden misschien nog een wasmachine en een televisie. Inmiddels staat het vol met apparatuur, wat allemaal verbonden is met allemaal connecties en wifi en alles is verbonden met elkaar. En zo werkt de digitale werkomgeving tegenwoordig ook. Dus die consumptie wordt alleen maar meer. Wij proberen in samenwerking met de deelnemers te besparen met IT, niet op IT. Dus ik ga niet beloven dat wij een kostenbesparing doen in onze hele begroting. Ik ga alleen zeggen, wij zullen altijd kritisch kijken naar onze bedrijfsvoering, om daar wel in de basis te nivelleren, maar niet in het totaal.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, dank u wel. Om ook dan die verwarringen te voorkomen. Misschien een idee om komend jaar in een stuk even rekening te houden. Dan zijn die vragen over bedrijfsvoering misschien ook weggenomen. Om wel dat stukje te zien, kijk, dit is de baseline. En dit zijn de verschillende blokken in het landschap waar jullie in werken. Dat zou in ieder geval helpen naar de toekomst toe. Maar voor de rest ben ik voorzien.
Geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel, mevrouw Honings. Dat gaan we zeker doen. Ik denk dat dat heel goed is. Om aan de voorkant al zorgen weg te nemen. En meneer Thomas, misschien was ik wat fel, hè? Laat ik dat even zo noemen. Maar wij delen natuurlijk uw zorgen. Uw zorgen zijn terecht. U hoort hier ook van de collega's intern bij Solido dat er ook zorgen zijn. Want de kosten zullen niet minder worden. Maar wees u er wel gerust op dat er professionals zijn, hè, zeker ook in de top van de organisatie, die er iedere dag mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat we dat goed monitoren en goed stroomlijnen. Dank u wel.
Ter interruptie, meneer Thomas.
Ja, dank u wel. Ik heb er geen enkele moeite mee. Als heel helder en duidelijk taal wordt gesproken. Ik hou er zelf ook van, met het respect dat erbij hoort. En dat is er. En ook naar jullie toe wil ik dat ook nog eens even bevestigen. De suggestie van mevrouw Honings, die vind ik heel terecht en heel belangrijk. Want dat biedt meer transparantie en dan zie je ook het transformatieproces of transitieproces dat jullie doormaken veel minder. Dan krijg je ook meer begrip op het feit dat kosten stijgen waardoor dat veroorzaakt wordt. Ik stel een vraag of er een visie is op IT. Er hoort cybersecurity bij, maar staat geen woord van in de stukken. En ik begrijp dat dat heel erg belangrijk is. Die gaan ook volgens mij over meer naar een regierol en niet naar een uitvoerende. Dat staat ook niet zo helder beschreven. Dus wat ik jammer vind, dat ik op basis, want ik heb heel veel tijd besteed aan die stukken. En dan wil ik in positieve zin daar ook kritisch op zijn. Maar ik vind het ook terecht dat jullie daar verantwoordelijk sterk worden. Maar dat jullie duidelijkheid verschaffen over hoe jullie in die wedstrijd hier zitten. En dat hebben jullie wel voor een groot deel al gedaan. Ik stond op het punt om positieve zienswijze af te wijzen of niet akkoord te gaan. Ik denk niet dat ik met de fractie in overleg ga hoe we hiermee omgaan. Want een aantal verbetersuggesties die zijn zowel door de burgemeester portefeuille genoemd als door jullie. Maar die hadden we ook graag in de stukken wat helder gezien. De opmerking die ik maakte, dat als projecten niet tijdig worden afgerond en langer doorlopen, dan leidt dat een stijging van licentiekosten. Dat staat er wel niet bij. Ik moet dat uit de tekst zelf concluderen. Dus ik hoop dat ik met mijn kritische blik en een bijdrage kan leveren, samen met net de suggestie van mevrouw Honings, om gewoon samen tot een beter resultaat en meer begrip te komen. En dat denk ik dat wel belangrijk is.
Wil u daarop reageren, mevrouw Jammertsen?
Nou, dank u wel voor die woorden. Ik ben fijn dat het overgekomen is, in ieder geval hoe wij in de wedstrijd zitten. Ik wil nog even toevoegen de opmerking over de kosten en ook over projecten. Projecten is altijd een gezamenlijke activiteit. Wij doen dit samen met onze deelnemers. En een van de projecten die tot die vertragende meerkosten heeft geleid, die we eigenlijk hadden gehoopt vorig jaar af te kunnen sluiten, was een project wat we met alle deelnemers hebben moeten doen. We hebben 4500 gebruikers moesten we omzetten naar een nieuwe omgeving, een betere en veiligere omgeving. En dat krijg je niet op één dag en ook niet binnen x termijn gerekend, want je moet altijd mensen hebben die je begeleidt in dat proces. Heeft zelf gezien dat het gaat soms met horten en stoten. En dat moet je dan doen met 4500 medewerkers over alle locaties heen. En dat is best een onderneming. En we hebben onze ambitie getoond om dat te halen binnen dat jaar. En helaas is ons dat niet gelukt in samenspraak met de deelnemers. Dus vandaar dus ook een stuk meer kosten die zijn doorgeschoven naar dit jaar. Dat was één. Dan wilde ik nog even komen op het stukje bedrijfsvoering. We hadden vragen gesteld over hoe die ingericht is. De kosten zijn dat die ook op de begroting zat in die reserve, in die ontwikkelreserve. Zeiden van waarom zit daar ook bedrijfsvoerende activiteit in? Er is ooit gesproken van een stukje gekenmerkte resultaatbestemming die bepaalde activiteiten moest doen, die een incidenteel karakter hebben, die moeten zorgen voor een structurele verbetering in onze organisatie. Die zijn ook gekenmerkt in de gewijzigde begroting in bijlage 1. Volgens mij hebben we daar die opsomming. Maar dat is daarmee gedaan. We hebben die samen met de deelnemers betiteld waar we die gelden in willen zetten. Er zit ook een stukje innovatie in. Die zit daar ook al in gekenmerkt. Wat betreft de ontwikkeling en innovatie in onze organisatie, wij hebben een roadmap die iedere keer 2 jaar inmiddels maar vooruit kijkt. Vroeger was het 5 jaar, maar dat helpt niet meer. Dus we kijken nu maar 2 jaar vooruit, want de techniek achterhaalt ons. Dus we kijken iedere 2 jaar wat we willen doen de komende 2 jaar met onze deelnemers samen. En dat is op innovatie. Dus wij kijken naar de innovatie en de technologische ontwikkeling. We nemen daarin mee de wetgevingsontwikkeling, het leest de Nederlandse digitaliseringsstrategie, maar ook rondom informatiebeveiliging. Dus de nieuwe wetgeving rondom NIS 2, BO 2.0, onze security roadmap, die wordt daar ook in meegenomen. En die stellen we vast samen met onze deelnemers. En daarin zitten we ook, die zitten ook verwoven in deze begroting. En in de kosten daarvoor.
Zag inderdaad net de vinger bij mevrouw Schepers, wil ik u even het woord geven.
Voorzitter, ik wist niet, hebben we nou alle vragen beantwoord? Dat was mijn vraag.
Oké,
helder. Dank u wel.
De rest van de vragen zou door mevrouw Jenne worden, voor rekening worden genomen in combinatie met mevrouw Jammertsen, maar ja. Ik heb het ook begrepen. Ja. Oké, geef ik u weer het woord terug.
Er was nog één vraag over de solvabiliteitsontwikkeling, waar de zorgen waren. Wij hebben eigenlijk, we hebben alleen, ik noem het dan assets, dat betekent we hebben in onze magazijn apparatuur liggen, dat is ons kapitaal. We hebben een RC-verhouding met de gemeente Heerlen die namens ons als kredietverstrekker optreedt, waarmee we dus geen solvabiliteitsrisico lopen, maar waardoor we ook geen grote cashflows op onze bank hebben staan. En de laatste was de kosten van de basis ICT-kosten. We hebben een benchmark-rapport waar we aan meedoen. En we hebben dat in 2025 ook gedaan. We hebben ons nogmaals laten toetsen. En wij laten ons toetsen in combinatie met andere gemeentes die zelf leveranciers in dienst hebben. Maar ook met andere shared service centra die dus dezelfde organisaties zijn als Solido. En daarin zie je dat wij tussen de 24 en 33% goedkoper waren dan die organisaties. Dat is een significant verschil. Nu zie je dat we dat in 2026 misschien wat bijgetrokken hebben. Alleen dat betekent ook, wij zien dit als gewoon noodzakelijk om überhaupt de bedrijfsvoering op een zorgvuldige manier te blijven doen. En we laten ons wel daarin kritisch toetsen door een onafhankelijk instituut. Die kijkt gewoon naar onze kosten en onze financiële boekhouding. Dus daarin wordt ook getoetst of wij niet inderdaad een zwaar waterhoofd hebben in onze bedrijfsvoering in plaats van in de daadwerkelijke uitvoeringsorganisatie. Dus dat. Dus op die manier worden we ook wel kritisch nabekeken. Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening zijn we vorig jaar ook gestart om gebruikerstevredenheid uit te vragen. Want we willen wel graag van de gebruikers van ons horen hoe zij onze dienstverlening ervaren, om daar juist die kwaliteitsslag te kunnen zetten. We hebben vorig jaar zijn we daarmee gestart en langzaam meerdere deelnemers toegevoegd. En daar hadden we een gemiddeld cijfer van 8,7 van hun gekregen in onze dienstverlening. Als we het kijken over gewoon harde KPI's, SLA's die we hebben. We hebben een 90% moeten wij oplossen voor meldingen en problemen binnengestelde termijnen. We hadden 93% gemiddeld over 2025. Voor alle wijzigingen die er komen, dan moet je rekenen op zo'n 35.000 per jaar, hebben we een KPI dat daar over de 70% meteen binnen de gestelde termijn opgelost moet zijn of uitgevoerd moet zijn. En we hadden 75% in dat jaar. Wij sturen nog altijd op een verbetering, maar dat zijn wel de cijfers waar wij mee te maken hebben, wat ons startpunt is om verder doorontwikkeling van onze dienstverlening.
Mij zijn alle vragen in de eerste termijn beantwoord. Kijk even rond. Meneer Thomas, is het de interruptie?
Juist, de vragen zijn beantwoord.
Oké, ter interruptie geef ik je kort het woord.
Een paar opmerkingen, positieve opmerkingen. De laatste wat u zei ten aanzien van het gebruikerstevredenheidsonderzoek. Ja, dat, die scores, daar ben ik echt van onder indruk. 8,7, 93% afhandeling, 75% binnengestelde termijn. Ja, maar één vraagje, hoe groot is die doelgroep die aan dat tevredenheidsonderzoek meewerkt? Is dat een aselecte steekproef? Of is dat een gerichte populatie die jullie uit jullie klantenbestand halen? Dat is één vraag. Maar de resultaten zijn positief, laat ik dat vooropstellen. Het tweede is, ten aanzien van de kosten, ik ben het met jullie eens, en dat is, volgens mij zijn we het er allemaal mee eens, dat de IT-kosten blijven stijgen, want de behoefte aan meer IT, aan AI, aan cybersecurity blijft steeds maar groeien. Ik werd nu met onze fractie verrast door die enorme bijstelling in de begroting van de 90.000 euro en ook voor de komende jaren die 75.000 euro. En de kans bestaat, als ik u goed heb beluisterd, dat dat nog meer zal worden. En als dat zo zijn, ik denk ook de hele raad, het appreciëren, als we tijdig een winstwaarschuwing krijgen, dat we ons kunnen voorbereiden op die ontwikkeling in de kosten, dan nu het schok-effect wat het in ieder geval bij ons heeft bewerkstelligd. Dankjewel.
Geef ik het woord aan mevrouw Jammersheim.
Oké, over de methodiek rondom de gebruikerstevredenheid. Iedere persoon die bij ons een melding maakt of iets inschiet qua topdesk, dat is ons systeem, die krijgt één keer in de 90 dagen een verzoek om terugkoppeling te geven. En daar zijn geen uitzonderingen op. Iedereen kan gewoon bevraagd worden en iedereen is vrij om dit in te vullen. Wat betreft de inzicht in de kosten, dat is ook iets waar wij hard aan werken om te kijken dat wij zo vroegtijdig mogelijk dat inzicht kunnen verschaffen. Eén proces wat het een beetje problematisch maakt, is dat wij onze begroting in februari, maart van het jaar moeten opstellen voor het jaar daarna. Dus je kunt heel weinig ontwikkelingen meenemen en de IT en alles eromheen gaat zo ontzettend snel dat soms je bent genoodzaakt om in te springen op zaken die spelen. En wij hebben niet alle, de hele omgeving daarin onder controle wat daar gebeurt. Wat wij wel gaan kijken is van hoe kunnen wij vroegtijdiger zaken meegeven, zodat de verrassingseffect ook wegblijft.
mooie woorden om de eerste termijn mee te beëindigen. Brengt mij bij de tweede termijn. Ik kijk de commissie even rond wie, of ik iemand in de tweede termijn nog het woord kan geven. Dus de heer Cornelissen. Geef ik u het woord, meneer Cornelissen. Bedankt voor uw opmerkingen. Dan ga ik nogmaals aan mevrouw Wonings. Voor samen een geef ik u het woord.
Ja, dank u wel voor de toelichting. Ik vraag me wel nog even af, want er komt veel op jullie af. Er zijn ook wat harde regelgeving. Net werd de NIS genoemd in NIS 2. Volgens mij zijn er nu binnenkort weer mijlpalen. En ik weet dat het best wel lastig is, volgens mij voor het cybersecurity wetgevingsdeel, even uit mijn hoofd, nu medio dit jaar. En zijn daar, daar zal u er niet in gaan zijn, mogelijke risico's in het kader van compliance? Of denkt u daar wel aan te kunnen voldoen of niet voldoen, maar afgestemd, zeg maar? Dank u.
Geef ik het woord aan mevrouw Jammersheim.
Ja, we hebben de ontwikkelingen in de wetgeving nauwkeurig gevolgd. Wij doen dat in onze security roadmap vaststellen welke zaken moeten worden aangepast. Daarbij laten wij ons ieder jaar controleren door een externe auditor om te zien of wij compliant zijn op die wetgeving, de actuele wetgeving. Wij zitten tot nu toe op schema om aardig om compliant te zijn op die wetgeving. 100% gaan we nooit redden. Want dat zou betekenen dat we al uw apparaten zo dicht schroeven dat ze niet meer bruikbaar zijn. Dus daar wordt altijd wel gekeken naar wat wetgeving is die ook nog de gebruiksvriendelijkheid openlaat. Dus daar is altijd een navigatieveld. Maar wij scoren daar ontzettend hoog in onze verklaringen en op de normering. En wij delen die ook met al onze deelnemers en ook onze contractmanagers. Zodat zij op de hoogte zijn wat wij doen, hoe wij het doen en op welke wijze we denken deze maatregelen aan te passen. En daarnaast doen wij ook een ISO-audit om te zorgen dat wij ook op die norm certificeren. En ook kunnen laten zien dat wij in onze organisatie onze proces en dienstverlening op orde hebben.
Kijk, even rond. Volgens mij zijn alle opmerkingen en vragen hiermee beantwoord. Dat brengt mij alleen nog maar bij de vraag. Is het raadsvoorstel rijp voor beraad in de raad? Kijk ik naar Leefbaar.
Zeker voor beraad in de raad.
Akkoord. Burgerbelangen?
Akkoord.
Akkoord. CDA?
Akkoord.
En samen één?
Akkoord.
Ook hier vier fracties zijn akkoord. Dus het stuk gaat door naar beraad van de raad. Wil ik beide dames bedanken en u weer verzoeken om plaats te nemen in de publieke tribune. Ja.